Van harte welkom allemaal in deze dienst. Het is mooi om weer een volle kerk te zien met ruimte ertussen. Dus allemaal van harte welkom. Deze dienst heeft het thema van graven naar de bron.
En Hanneke gaat met ons lezen Genesis 26 vers 12 tot 25, 32 en 33 en Johannes 4 vers 4 tot 14.
Dit is dus het verhaal van Isaac waar ik het begin al over had. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. Hij werd rijker en rijker. Schatrijk werd hij. En hij bezat grote kudden schapen en geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. En de Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaac zei: "U kunt maar beter bij ons weggaan. U wordt veel te machtig voor ons." En toen vertrok Isaac en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met de Isaacs herders. "Dat water is van ons," zeiden ze, omdat hij daarmee oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Ezek. En toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie en noemden daarom Sitna. Daarna vertrok hij verder en weer groef hij een put. En hierover ontstond geen oneindigheid. Hij noemde hem Rechoboot, want, zei hij, nu heeft de Heere ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. En vandaar trok hij naar Beersheba. 'S nachts verscheen de Heer aan hem en zei: "Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik sta je terzijde. En ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham." En toen bouwde hij op die plaats een altaar en riep de naam van de Heere aan en sloeg zijn tent op. En zijn knechten begonnen daar weer een put te graven. Dat was uit Genesis 26. En we willen nu ook uit Johannes lezen. Johannes 4. En dat is het verhaal dat Jezus op pad is. En we beginnen bij, en hij verliet Judea en hij ging naar Galilea. En daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven en waar de Jacobsbron is. En Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. En het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar: "Geef mij ook wat te drinken." Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde en zei: "Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen." En Jezus zei tegen haar: "Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven." "Maar heer," zei de vrouw, "u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader, en hij heeft ons de put gegeven en er zelf ook nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, krijgt, zal weer dorst krijgen," zei Jezus. "Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem worden tot een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft." tot zover.
We gaan samen luisteren naar de verkondiging met als thema graven naar de bron. En de tekst voor de preek is Genesis 26, vers 32 en 33. Diezelfde dag nog kwamen Isaaks knechten hem vertellen over de put die ze hadden gegraven. We hebben water gevonden, zeiden ze. Hij noemde die put Seba. En daarom heet de stad daar tot op de dag van vandaag Beer-Seba. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben water gevonden. Een blijde uitroep van die knechten van Isaak na al dat geploeter om dat water ook te vinden. En het is maar goed ook dat ze dat water hebben gevonden, want zonder water kun je niet. Het schijnt dat een gezonde volwassene wel 6 tot 10 weken lang zonder eten, zonder voedsel kan. 6 tot 10 weken. Maar gebrek aan water, dat hou je niet lang vol. Als het niet te warm of te koud is, dan hou je het misschien nog een week uit. Maar als het heet is, zoals in Israël, in dat woestijngebied, dan kan het na een dag al fataal zijn. We zijn ooit in de bergen geweest en dan stond een bordje, een soort waarschuwings- en een gedenkteken van een jonge vrouw die daar was gaan wandelen en die was overleden door watergebrek. Die vrouw was topfit, want ze had een paar weken daarvoor nog een marathon gelopen. En ze was daar de weg kwijtgeraakt, bevangen door de hitte, ze had 1,5 liter water bij zich, dat was te weinig, water was niet te krijgen en ze heeft niet overleefd. Het is heel indringend, zo'n waarschuwing van zonder water overleef je niet in hete gebieden waar het droog is en water niet te vinden is, net zoals in Israël. Water is van levensbelang. Nou, Isaak trekt na een tijd van hongersnood op Gods aanwijzing naar een gebied waar dat water wel te vinden is. Gerar. Het ligt een beetje op de grens van de huidige Gazastrook en de Negev-woestijn. Een beetje tussen een toen vruchtbare vallei en de droogte van de woestijn in. En daar vestigt hij zich en de Heer zegent hem en hij wordt schat hemeltje rijk. Hij oogste wel 100-voudig, lezen we. Nou, dat betekent dat je echt wel water gevonden hebt en gezegend wordt door God en dat het je goed gaat. Ja, dan worden die inwoners van Gerar, die Filistijnen, jaloers. Die zien daar iemand van buiten komen, die zich daar vestigt en misschien worden ze zelfs wel een beetje bang voor hem. En ze gooien de putten van Abraham, die daar waren, dicht. En als de knechten van Isaac dan nieuwe putten gaan graven, ja, dan zegt hij, ja, dat water wat jullie nu vinden, dat is dus van ons. Er ontstaat ruzie tussen de knechten van Isaac en de knechten van die Filistijnen. En steeds verder moet Isaac weg van Gerar om steeds weer opnieuw te zoeken naar van die bronnen. Als hij er dan een vindt die dan weer betwist wordt, dan geeft hij die bron ook namen, ja, die iets laten zien van het onrecht wat daar gebeurt. Esek, onrecht betekent dat. En Sitna, vijandigheid. Het bijzondere is wel dat Isaak dus wel onder woorden brengt met die namen van die bronnen, dat er onrecht wordt aangedaan, dat hem de middelen van bestaan worden ontnomen. En tegelijk dat hij zich daar ook bij neerlegt. Dat hij dat ondergaat. Dat hij niet de strijd aangaat. Dat hij er niet tegen ingaat. Hij was machtig. Had veel mensen. Hij zou er tegen in kunnen gaan. Maar Isaak kiest ervoor om toch steeds weer een stukje verder te trekken. Tot hij bij een plek komt. Een bron graaft. Waar niet om gestreden wordt. En hij laat zien op wie hij zijn leven bouwt. Hij laat zien waarom hij toch die keus maakt om dan maar verder te trekken en niet die strijd aan te gaan. Rechobot, de Heer heeft ruimte gemaakt. Dat is het geloof van Isaak. Ik ben onderweg in mijn leven met de Heere God en ik leef van zijn belofte. Die geweldige belofte die hij al gaf aan mijn vader Abraham. Ik ga met jou mee, met jou en je nakomelingen. Ik zal altijd voor je zorgen. Ik zal je beschermen waar je ook gaat. Ik zal je zegenen. En die belofte die geldt ook voor Isaac. En die krijgt hij ook in dit Bijbelgedeelte. We hebben het gelezen. De Heer herhaalt die belofte, want die is ook voor jou, Isaac. En zo leren we dat ook voor ons leven Isaac daar wel een mooi voorbeeld in is. Als wij leven van de belofte van God. En misschien kun je het dan ook hebben als er ook in je leven dingen gebeuren die eigenlijk onrechtvaardig zijn. Waarvan je misschien tot het diepst van je bestaan zou denken, ja, ik zou er eigenlijk tegenin moeten gaan. Maar ik weet van de God die zich ook aan mijn leven verbonden heeft. Die ook aan mij beloofd heeft. Ik ga altijd met je mee. En ik breng jou terecht. Ik zal jou beschermen en bewaren. En ik geef jou wat je nodig hebt. Water om van te leven. In Isaacs geval. Alles wat wij nodig hebben. In ons geval. In geloof in de God van de belofte. Legt Isaac dus ook alles bij God neer. Mooi voorbeeld van geloof, Isaac. Het heeft misschien ook al iets van wat Jezus later zo laat doorschemeren in zijn bergreden. Over wat nou onze houding moet zijn als gelovigen, als volgelingen van Jezus. Dat je ook weet dat je in deze wereld het zwaar te verduren kunt krijgen, omdat je hem lief hebt en kent. Dat ook Jezus ons die nederigheid wil leren. Als iemand je op je wang slaat, keer hem ook de andere wang maar toe. Geen gemakkelijke houding. Maar het toont wel iets van de afhankelijkheid die wij ook mogen leren in het leven met God. Goed, regobot, ruimte. God geeft weer ruimte aan Isaac en nog iets verder trekt hij door. En ook daar beginnen zijn knechten weer een put te slaan. Ze graven, ze hakken en breken het woord dat gebruikt wordt. Heeft iets van, ja, ze moesten er heel veel voor doen. Rotslagen die daar nog tussen kunnen zitten, waar je echt doorheen moet. Hak- en breekwerk. En dan die blijde uitroep. We hebben water gevonden. En die put krijgt weer een naam die refereert aan het geloof van Isaac. Seba, zeven, volmaakt. Want hier kunnen wij blijven. Dit is de plek waar we tot rust mogen komen en waar we mogen leven uit de bron die wij mochten graven, waar we bij konden en die God geeft. Nou, even tussenstand. Isaac laat dus zien wat het betekent om te leven uit Gods belofte. Dat gaat niet vanzelf. Het is soms ook moeilijk en je moet ook soms graven door keiharde lagen heen om bij die bronnen te komen. Maar als je dat doet, dan krijg je ruimte. Een plek om te leven. We hebben het gezongen, psalm 68. Zou maar zo'n psalm van Isaac kunnen zijn. Ook al is de psalm gedicht zo'n 1000 jaar later. God is de bron, de klare wel. Springader voor heel Israël. Uit hem vloeit louter zegen. Israël. Het latere volk van God, de nakomelingen van Isaac en Jacob, die mogen elke dag leven uit die bron. Als ze in dat beloofde land zijn, het land overvloeiende van melk en honing, waarvan God had gezegd, als je daar bent en je leeft met mij, je leeft uit mijn belofte, je leeft uit mijn verbond, dan zal ik je zegenen. Er zal geen gebrek zijn. Ik zelf zal de bron voor jou zijn van al het goede dat je nodig hebt. Maar wat gebeurt er? Eenmaal in dat land kiest Israël zijn eigen goden. De Baals en de Astartes, die gaan ze dienen. En als er dreiging komt van volken, van het oosten of het noorden, dan zoeken ze niet de hulp van God, maar dan proberen ze weer verbondjes te sluiten met Egypte, met Assyrië, net hoe het uitkomt. Wat zal het God een pijn hebben gedaan? Hij wil de bron van al het goede zijn voor Israël. Maar zij zeggen, we kunnen het zelf wel. Indringend zijn de woorden van de profeet Jeremia daarover. Hij spreekt namens God deze woorden. Mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Ik vraag misschien even wat uitleg, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, Isaac die graaft zo'n put om te zoeken naar een bron van water. Stromend water dat er ergens onder de oppervlakte zit. En als je dat raakt, dan blijft zo'n put altijd weer fris en nieuw water geven. Maar Israël gebruikte in die tijd ook wel bakken die ze uit rotsen hieuwen. En waar dan bijvoorbeeld na een regenbui het water in opgevangen kon worden. Dat is ook een mogelijkheid. Als het daar flink regende, kon je daar best heel veel water in opvangen. Kon je best een tijdje mee doen. Maar die bakken die stonden niet zo goed bekend. Want ja, er spoelt natuurlijk ook van allerlei rommel in mee. Het wordt vuil. Het water staat stil. Insecten leggen er hun eitjes in. Het gaat stinken. Ze deden er dan nog wel eens wat wijn bij om het nog wat langer goed te houden. Maar zou u er na een week of drie een slok uitnemen? Dacht het niet. Nou, God zegt, die bron die ik ben, dat levende water, dat laten jullie zitten. En wat je ervoor terugkrijgt, dat is een uitgehouwen bak. En alles stroomt er maar naar binnen, maar met mij heeft dat niks te maken. En leven geeft het niet. En heb je er ook nog eens niet goed voor gezorgd, voor die bak. Want ze zijn ook nog eens lekken. En wat er dan nog aan water is, dat zijpelt weg. En er blijft alleen maar drap over. Treffend is het woord van God. Ook weer door die profeet Jeremia. Ga naar de Griekse eilanden, vraag na. Trek naar Kedar en onderzoek. Is zoiets ooit gebeurd? Heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens. Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Nou, we hebben vanmorgen over graven naar de bron. We voelen allemaal, denk ik wel, dat geloven alles te maken heeft met graven naar God. Wat soms moeite kost, maar waarvan je wel weet, bij God ontvang ik dat levende water, ontvang ik dat levende geloof. Maar misschien, als je eerlijk bent, ook als ik naar mezelf kijk, dan kan je geloof ook zomaar op zo'n opvangbak lijken. Er stroomt van alles binnen, je hoort van alles. Je ziet van alles. Je komt van alles op het spoor in deze wereld, wat wel misschien gaat over geloof of religie, soms heel algemeen. Je neemt het allemaal in je op en je vindt er wat van of je vindt er niets van. Maar het wordt zo'n soort mix van niks. Zo'n soort mengsel waarvan je zegt, ja, wat heb ik nou eigenlijk in mijn opvangbak vergaard? Is dit nou zuiver water waar mijn geloof van kan leven? Of is het een soort borrelende bende waar ik eigenlijk niks mee kan? En dan voor je het weet, lekt het ook nog eens weg. En van je geloof blijft niet zoveel over. Ik denk wel dat het geloof in de God van de Bijbel wel vraagt om ook een kritische houding. Naar wat je allemaal in je leven toelaat. En wat misschien best te maken kan hebben met geloof. Maar wat niet een bron heeft, waardoor het levend geloof is en zuiver is, waardoor je ermee verder kan. Niet onkritisch allerlei dingen in je leven binnenhalen, maar wees scherp en wees kritisch. Wat zijn de bronnen voor jouw geloof? Wat houdt voor jou het geloof fris en levend? Misschien is het makkelijker dan je denkt. Ja, het heeft te maken met graven. Het evangelie van onze Heere Jezus Christus vergelijkt hij zelf met een schat verborgen in een akker. En je stuit erop en in je blijdschap ga je heen, verkoopt alles wat je hebt en je koopt die akker. Want je weet, die schat in die akker, die moet wel naar boven. En je weet, geloven gaat niet vanzelf. Ik denk dat we die ervaring met elkaar allemaal kunnen delen. Dat we allemaal fasen in ons leven hebben dat het geloof soms ver weg lijkt. En dat je er moeite voor moet doen om er weer bij te komen. Maar als je dat doet, dan komt het ook goed. Want God, die bron van levend water, van geloof, die is er. En hij laat zich altijd, altijd vinden. Misschien het eerste wat je zou moeten zeggen, wat is nou de bron voor jouw geloof? Wat houdt jouw geloof fris en levend? Dat is beginnen bij die belofte van God. Zoals hij ook al aan Isaac gegeven had. Ik ben jouw God. Ik ben er altijd voor jou. Ik verbind mij altijd aan jouw leven, hoe jouw leven ook gaat. En ik vraag je maar één ding. Leef met mij. Blijf bij mij. Dichtbij. Elke dag. Wat belooft God ons onnoemelijk veel. Of je nou jong bent en je nog volop aan je leven aan het bouwen bent. Dat God ook tegen jou zegt, maar voor jou wil ik er ook elke dag zijn. Ik wil je helpen bij de keuzes die je maakt. En ik wil je op weg helpen als je het even niet meer weet. En ik wil je bemoedigen als het tegen zit. Want ik ben de God van jouw leven. Ik gaf jou het leven en ik maak jouw leven ook af. Als je ouder geworden bent en er zorgen in je leven komen. En je soms moeilijk vindt, Heere, wat is nu nog mijn weg? Dat je ook terug mag kijken. Maar Heere, u bent toch altijd die God van belofte geweest, ook voor mij? Dan vertrouw ik er ook op dat u in deze fase van mijn leven dat blijft. En dat u me toch brengt met allen die ik lief heb op de plek die u voor mij heeft. Net als Isaac, leven uit de belofte. En het tweede wat ik zou willen zeggen is, ga in op die uitnodiging van Jezus. Prachtig hoe Jezus dat doet, hè? Ook weer dat beeld oppakken van zo'n put en zo'n bron bij die Samaritaanse vrouw. Zeg maar de Filistijnen uit de tijd van Jezus. Jezus zoekt haar op, ze zit bij die put en ja, er komt ook een heel verhaal over die put. Een hele oude put, nog uit de tijd van Jacob, de zoon van Isaac. En die vrouw die begrijpt niet helemaal wat Jezus zegt. Ik wil jou wel levend water geven, zegt hij. Als je drinkt van het water dat ik jou geef, dan zul je nooit meer dorst krijgen. Nou, hoe dan, zegt die vrouw. U heeft niet eens een emmer. Hoe gaat u dat water er dan uithalen? En Jezus nodigt uit. Kom bij mij. En ik zal je dat levende water geven. Water uit een bron. Die in jou ook water doet opwellen dat eeuwig leven geeft. Even later herhaalt Jezus dat als hij in de tempel is. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie mij gelooft. Zo zegt de schrift. Jezus die ons nodigt. En zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Kom maar bij mij en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. En het derde is dat ook de Heer Jezus hier al direct de link legt naar de Heilige Geest. Je leest bij die uitroep, kom bij mij, laat wie dorst is, heeft bij mij komen en drinken. Dat daar erbij staat en Jezus zei dat met het oog op de Heilige Geest die komen zou. Hoef het niet allemaal zelf te doen. Ook al kan geloof soms iets hebben van hakken en breken en zwoegen. En voelt het misschien soms een beetje als ploeteren. Maar broeders en zusters, we hebben ook het gebed. We hebben het gebed om Gods geest. Die in ons wil leven en wonen. Ons geloof kracht wil geven. Ons wil helpen om te onderscheiden waarop het aankomt. Wat randzaken zijn voor het geloof. En hoofdzaken. Wat in ons geloof eigenlijk geen plek moet hebben. En juist wel, wat de kern is, waar het allemaal om draait. De Heer Jezus, die voor ons kwam in deze wereld. Onze schuld wegdroeg aan het kruis. De dood overwon en ons zo het leven geeft. Dat, bid om de Heilige Geest. Dat Hij ook weer jou laat merken. Dat je aangesloten mag zijn op die bron. Prachtig ook hoe dat verwoord wordt. Helemaal tot aan het eind van de Bijbel. En het ook nog eens betrokken wordt op ons zoals we hier samen zijn. de gemeente, de kerk. Want ook de kerk is die plek waar we samen op zoek mogen naar die bron. Elkaar mogen vasthouden en bemoedigen. Elkaar mogen bevragen hoe we dat dan doen. Mogen luisteren samen naar het woord van God, Gods woord bestuderen. Bidden, bij Christus zijn. Proeven van zijn maaltijd, van brood en wijn. En bidden om de geest. Om dan te merken dat de geest ons ook meeneemt naar de vervulling van Gods belofte. Want een van de laatste versen uit de Bijbel is dit vers. De geest en de bruid, dat is de gemeente, zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. En laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil drinken van het water dat leven geeft. Graaf maar veel naar de God van belofte. Ga in op de uitnodiging van Jezus. Ik zal het je allemaal laten zien en geven wat dat betekent. En leef uit de helderheid die de Heilige Geest brengt. Amen.